Goedemorgen. Oh, Guido is er ook. Hij appte mij, ik dacht dat hij er niet zou zijn, maar nou, blijkbaar wel. Leuk om jullie allemaal weer even te zien. Het is toch wel anders op het moment dat je naar een livestream zit te kijken. En ja, voelt toch wat meer afstand. Dit is wel, wel lekkerder. Ik weet niet hoe het met jullie zat, maar ik heb afgelopen week echt niet gefunctioneerd. Op het moment dat ik boven de 25 graden voel, dan stop ik gewoon. Slecht slapen, ventilator op je hoofd, maar dat helpt eigenlijk ook niet. Maar ik hoop dat vanochtend dat jullie hier lekker kunnen ontspannen. Het is hier best wel cool. Ik vind het wel lekker. En ja, dat we gewoon eens even lekker een stukje door de Bijbel heen kunnen gaan. Ik wil vanochtend, en Mirjam zei het al, eigenlijk verder gaan met daar waar ik de vorige keer gestopt ben. De vorige keer heb ik eigenlijk over de, ja, laten we zeggen, grondhouding van evangeliseren gesproken. Hoe moeten we daarnaar kijken? Is het een plicht? Of mogen we God daarbij helpen? Nou ja, het antwoord was natuurlijk dat laatste. En eigenlijk had ik daar vier dingen geconcludeerd. Hè. De eerste is, God vindt de mens. Wij mogen daarin helpen. Daarna was het de koinonia. Het woord van wat zijn onze gemeenschappelijke normen en waarden? En hoe dragen we die uit? We mogen een mentor zijn. Dus dat we in mensen mogen investeren. Niet dat we een tijdelijke passant zijn die wat over de Bijbel schreeuwt en dan weer hard wegrennen. Maar we mogen gewoon in mensen investeren. En wat je heel erg uit dat verhaal van Filemon zag en van Onesimus, was dat God mensen op een bepaald levensmoment in jouw leven plaatst. Om daar wat mee te doen. En dat legt heel erg de basis van het evangeliseren uit. En vanochtend wil ik eigenlijk verder gaan met het waar en het wanneer. En ik denk zeker op dit ogenblik, en daarom heb ik het ook Jezus zoekt herders genoemd, is dat de huidige maatschappij schreeuwt om herders. We leven in een tijd waar we ontzettend veel onzekerheid kennen. Dat was überhaupt al, maar nu met corona is het eigenlijk alleen maar erger geworden. Ons financiële systeem staat op zijn kop. We mogen in één keer niet meer naar familie toe, omdat dat gevaarlijk is. We hebben heel veel meegemaakt de afgelopen tijd. En ja, als ik ook een beetje de cijfers zie, dan zit er misschien nog wel wat aan te komen. En ik zie gewoon een maatschappij waarbij mensen op zoek zijn naar een vastheid, een fundament. En ik denk dat Jezus dat heel goed kan zijn. Niet om alle problemen in één keer weg te halen, maar wel om een fundament te geven om dat te kunnen dragen. En daar wil ik het vanochtend over hebben. En ik wil twee stukken lezen, heel gereformeerd. Eentje uit het Oude Testament, eentje uit het Nieuwe Testament. Speciaal voor Guido en voor Tim. En het eerste stukje is uit Ezechiël. Ezechiël 34, vers 5 en 6. En daar staat: de dieren zijn hard en wreed behandeld. Zonder herder raakten ze verstrooid en werden ze door de wilde dieren verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid. Ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels. Over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid. En er is niemand van de wereld die naar ze omziet. Niemand die naar ze op zoek gaat. En aansluitend daarop, en dat is ook voor de preek, staat centraal in de preek, is Matthäus 9, vers 35 tot 42. Jezus trok langs alle steden en dorpen. Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen. Omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Met name als je dit laatste stuk leest, dan zie je dat Jezus met de menigte die met hem meeloopt, dat hij daar gewoon, ja, in het oud staat, innerlijk bewogen over raakte. Hij werd echt geraakt. Jezus in het verhaal hiervoor gaat langs allerlei dorpen en steden, daar geneest hij heel veel mensen in die menigte, wordt naarmate hij daar langer is, wordt steeds groter. En op een gegeven moment kijkt hij om en ziet hij die menigte en hij ziet gewoon dat die mensen gewoon moe zijn, hulpeloos. En toen ik met deze preek bezig was, dacht ik van ja, hoe zal Jezus nu naar de maatschappij nu kijken? Ik denk nog steeds dat hij soms kijkt en ziet van, ach jongens, wat gaat het er toch aan toe? Als je in dit stuk helemaal teruggaat naar de grondtekst, dan staat er het woord splagna. En dat betekent dat Jezus werd geraakt in zijn ingewanden. Hij kreeg letterlijk een stomp in zijn maag toen hij naar die mensen keek. En wat je uit deze tekst heel mooi kunt halen, en dat wil ik vanochtend ook met jullie bespreken, dat zijn eigenlijk drie punten, is waar mogen wij uitstappen? Waar mogen wij gaan evangeliseren? Wanneer mogen we wat doen? En Jezus spreekt hier natuurlijk over een oogst. En ik kan me voorstellen Dat we soms wel eens naar de maatschappij kijken en denken, kunnen we daar überhaupt nog wel iets? Is de kerk niet gewoon een beetje verouderd? En daar kun je ook een hele mooie les uit halen. En het eerste stuk, het eerste punt wat ik wil meegeven, is waar is jouw synagoge? Jezus die zegt in het eerste stuk, Jezus trok langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagoge, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en kwaal. En dit lijkt een heel mooi tussenstukje, maar eigenlijk zegt het heel veel. Wat je namelijk ziet in het stukje is dat Jezus naar de synagoge ziet. En wij denken, ja, dat is logisch. Immers Jezus is naar de wereld gekomen om het goede nieuws te vertellen. Maar met de synagoge was natuurlijk in die tijd eigenlijk het thuis van de fariseeën. Dus wat je eigenlijk ziet is dat Jezus in dit stuk niet even naar een gemakkelijk gemeenschapsgebouw gaat waar hij alle mensen even kan toespreken. Jezus ging naar de plek waar religie heerste. Jezus ging naar de plek waar het stukje oordeel zat. Jezus zat in de plek waar de wet heerste. Jezus ging naar de plek waar het goede nieuws op dat ogenblik het meest nodig was. Daar ging hij naartoe. Daar stapte hij uit. En de vraag die ik vanochtend aan jullie wil stellen is dan ook, waar is jouw synagoge in jouw leven? Ik zat erover na te denken en ik dacht aan Oase. En ik dacht, er zitten hier zoveel mensen met allemaal beroepen, allemaal talenten. Er zit een schilder, een politieagent, ambtenaar, ICT'ers zijn er. We hebben zo'n netwerk in de maatschappij. Waar is daar voor jou die synagoge? En ik snap dat dat heel makkelijk gezegd is. Hè? Ja, je moet gewoon op die buurman afstappen. Of je moet gewoon op je werk zeggen dat je van Jezus houdt. En dat je graag die ander wil dopen. Ik snap dat dat best wel angstig kan zijn. Ik weet nog van mezelf dat toen Lisette en ik gingen trouwen. Dat ik mijn collega's had uitgenodigd voor de kerkdienst. En ik had er eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Tot op het moment dat het eerste liedje gespeeld ging worden. En ik met mijn handen omhoog stond. En ik dacht, shit, die zien al mijn collega's gewoon. Ik vond het doodeng op dat moment. Maar achteraf, toen wij naar de huwelijksreis waren geweest en ik kwam weer terug en ik ging weer werken, kwamen die collega's bij mij en die hadden allemaal vragen. Ja, Guido, wat betekent dat dan tot de dood ons scheidt of totdat Jezus terugkomt? Wat betekent dat laatste eigenlijk? Er kwam zelfs iemand naar me toe die zei, dankjewel dat je me hiervoor uitgenodigd hebt, want ik ga dit nooit meer meemaken, zoiets. We zijn vaak natuurlijk zelf heel angstig, terwijl Jezus ons in situaties zet waarin hij belooft in deze tekst, de oogst is groot. En wat het betekent, dat is nog een andere definitie. Maar Jezus belooft, in de situaties waar jij bent, kun je daarover spreken. Ik vond het ook zo prachtig. Ik ben 2 weken geleden begonnen met een nieuwe baan. En nou, op mijn oude baan, hè, dat hoor je nu, wisten ze dat ik christelijk was. Maar op mijn nieuwe baan nog niet. Dus ik vind het altijd prachtig. Hè, want de eerste vraag die mensen stellen op het moment dat ze erachter komen dat je christelijk bent, is, hoe christelijk ben je dan? En ik vind dat altijd leuk om een beetje te stoken. Vraag me naar mijn schoonfamilie. En dus ik zeg dan altijd, ik ben heel gelovig. En dan was de volgende vraag, maar ga je dan ook 2 keer naar de kerk? Dan zei ik, met liefde. Dus we konden het daarover hebben. En uiteindelijk kwam er een heel leuk gesprek uit voort. Maar je ziet op het moment dat je in zulke situaties geplaatst wordt, dat God belooft, de oogst is groot, je kunt erover spreken. En als mensen er niet in geïnteresseerd zijn, ook prima. Geef ook gewoon die ruimte aan jezelf. Dus de eerste les vanochtend is, zoek jouw synagoge. De tweede, iets pittiger, is tuck up your sleeves. En Jezus is, laat ik bij het begin beginnen. Op het moment dat ik dit stukje zocht, kreeg ik natuurlijk allemaal van die ontzettende evangelische Amerikanen die allemaal met one-liners zeiden dat we allemaal op straat moeten gaan staan om te gaan evangeliseren. Eentje volgens mij die ik nog heb onthouden is, get out of your seats, get into the streets. We moeten de kerk uit, we moeten de straat op. En ik heb geprobeerd om te kijken van, ja, zit er nog enige nuancering in? Ja, ik moet helaas concluderen dat dat toch niet zo is. En ook Jezus is daar wat dat betreft wel vrij rechtlijnig in. Ik heb daar een stuk over gevonden die heel erg mooi op deze tekst aansluit. Dat is uit Johannes 4. En dan zegt Jezus, heeft hij een paar dagen niet gegeten. En de discipelen maken zich zorgen, vinden eigenlijk dat hij moet eten. En dan zegt hij, maar Jezus zei, mijn voedsel is de wil doen van hem die mij gezonden heeft. En zijn werk voltooien. Jullie zeggen toch, nog 4 maanden en dan komt de oogst? Ik zeg jullie, kijk om je heen. Dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst. De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven. Zodat de zaaier en de maaier tegelijkertijd feest kunnen vieren. Hier is het gezegde van toepassing. De een zaait, de ander maait. Ik stuur jullie erop uit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen. Dat hebben anderen al gedaan en jullie maken het af. Toen ik het las, dacht ik, oeh, dat zijn wel hele duidelijke woorden van Jezus. We mogen nu aan de slag. En ik denk dat daar toch wel een kern van waarheid in zit. En dan ga ik eigenlijk weer even terug naar waarmee ik begon. Ik zie een maatschappij waar mensen gewoon moe zijn. Ik zie een maatschappij waar mensen op zoek zijn naar een herder. En die proberen ze dan te vinden in misschien Mark Rutte. Die probeert advies te geven over hoe we deze coronacrisis moeten bestrijden. Niet dat het verkeerd is. Ik denk dat hij dat best oké doet. Maar geeft dat de rust die Jezus kan geven? Ik denk het niet. En durven wij, dat is dan ook de vraag, de tweede vraag, durven wij op dit ogenblik uit te stappen naar mensen? En ook dat is eng. Om nu te zeggen, op dit ogenblik, ik stap uit en ik ga het nu doen. Ik wist nog wel dat toen ik weer tot geloof kwam, dat ik dacht, ja, ik moet nu eerst goed de Bijbel kennen en ik moet naar conferenties en ik moet heel veel aanbidding doen. En dan heb ik een goed fundament om de straat op te kunnen gaan en mensen te kunnen overtuigen van het christelijk geloof. Heel belangrijk. Ik las wat preken van Amerikaanse predikers en die zeiden, dat ben ik niet helemaal mee eens, maar gooi die Bijbel maar weg, ga maar de straat op. En ik denk dat we wel met die mentaliteit uit mogen stappen. En dat is heel eng. Ik weet nog, aan het begin van de coronacrisis dachten Lisette en ik, hoe kunnen wij in onze straat mensen helpen? En wij stuurden, Lisette zei, je moet de buurman even appen. En de buurvrouw, want dan kunnen we vragen of ze misschien boodschappen voor ze kunnen doen. Daar zit ook qua gezondheid, gaat het daar niet altijd lekker. En ik dacht, ja, ik ga dat niet aan de buurman vragen. Ik zeg, die voelt zich waarschijnlijk veel te goed voordat ik hem een appje stuur met de vraag of ik zijn boodschappen wil doen. En ik deed dat en ik zat echt te zweten. Maar ik moest het van Lisette toch doen, dus ik heb het gedaan. Je luistert daarna. En we kregen een berichtje terug. Beste Guido en Lisette, super bedankt. Het is nu nog niet nodig, maar ik merk wel dat ik lichamelijk achteruit ga. Dus ik hoop dat ik in de toekomst nog een keer een beroep op jullie kan doen. En dat berichtje is de basis geworden van een relatie die eigenlijk daarna alleen maar gegroeid is. Tot het punt waarop we door Gideon gezamenlijk ons huis hebben laten schilderen. En heel mooi achtergelaten. Ja. We gewoon gesprekken kunnen voeren over hoe gaat het nu met jou. Soms moeten we onszelf even bij de kladden grijpen en zeggen, ik ga het nu doen. Ik had er het lef niet voor. Ik had gelukkig een vrouw die wat dat betreft doordrukte. Waardoor we uiteindelijk wel gewoon die groei in relatie hebben kunnen zien. Want dat is ook uit de vorige preek naar voren gekomen. De basis van evangeliseren is in relatie staan met een ander. Het is niet een projectje. Je doet het omdat je met liefde en bewogenheid, met splag naar die mensen kijkt en denkt, oh, ik wou dat ik wat voor jou kan doen. Laatste punt wat ik wil bespreken is blijf geloven in de oogst. Ik kan me heel goed voorstellen dat op het moment dat we nu naar buiten kijken en we zien de hoeveelheid leden zien we minder worden in de kerk. En we zien een maatschappij die volledig losstaat van de normen en waarden die wij hier binnen de kerk eigenlijk aangeven. Is dat we wel kunnen denken van, ja, maar is er dan eigenlijk nog wel een oogst binnen te halen? Zijn er überhaupt nog wel mensen? Hè? Ik weet het waar, ik weet het wanneer. Maar op het moment dat ik het dan doe, zijn er dan nog mensen die mijn boodschap willen aanhoren? En ik denk dat in die tijd van Jezus ook in dit stuk eigenlijk niet anders was. Als je terugkijkt naar die tijd, is dat je een hele grote afscheiding zag tussen de streng gelovigen en het normale volk. En met name de Joodse gelovigen, die maakten zich heel erg zorgen. De Romeinen waren binnengedrongen. Die waren heidenen en die brachten ook nog allemaal andere geloven mee, want dat werd geaccepteerd. Het normale volk hield zich eigenlijk niet meer aan de wet. Dus ook in die tijd was er eigenlijk heel veel om je zorgen over te maken. En Jezus kwam en die zei, nee, ik heb een andere visie. De oogst is groot. En ik hoop dat wij die gedachte, die mentaliteit, die visie van Jezus op de maatschappij, dat wij die ook durven mee te nemen. Dat wij durven te zeggen, het lijkt er wel op alsof de maatschappij eigenlijk helemaal niet op ons zit te wachten. Maar Jezus zag het tegenovergesteld, dus ik durf dat ook. Jezus durfde uit te stappen naar die tollenaar, die volgens het christelijke of volgens het Joodse geloof toen eigenlijk helemaal niks was. Jezus durfde in gesprek te gaan met Romeinen. Jezus durfde in gesprek te gaan met Samaritanen. Paste allemaal niet bij het Joodse geloof van toen. Maar Jezus was wat dat betreft revolutionair en stapte juist uit. En ik denk ook dat wij dat ook mogen doen. En misschien het allerbelangrijkste stukje staat misschien wel op het laatst. En dat wil ik vanochtend eigenlijk ook doen. Is namelijk, Jezus zegt, bid voor de arbeiders. En ik wil eigenlijk gewoon met z'n allen, blijf lekker zitten, 5 minuten nemen om gewoon eens even te bidden. God, waar is mijn synagoge? Waar kan ik aan de slag? God, op welke manier zou ik dat kunnen doen? God, wilt u daarbij zijn? Heer, wilt u me daarbij helpen? Gewoon 5 minuten nemen om even met God te connecten en te kijken van waar mogen wij als oase, als gemeente, naar uitstappen? En aan het einde wil ik dan voorstellen, dan zal ik afsluiten, zal ik ook met de zegen afsluiten. En dan zal Mirjam nog een lied spelen. Maar zullen we dat doen? Yes? Lieve Heer, lieve Vader, dank u wel voor wie u bent, Heer. Dank u wel dat u met zoveel liefde en bewogenheid naar deze wereld kijkt. Splachna, ik kreeg een stomp in de maag toen u zag hoe sommige mensen toen bijliepen. En Heer, ik bid dat wij dat gevoel van barmhartigheid, dat wij dat ook mee mogen nemen in de week waar we ingaan. Heer, ik geloof zo dat u op zoek bent naar herders. Mensen die in deze maatschappij lopen en durven te zeggen, ik strek me uit op het moment dat een ander dat niet doet. Heer, ik bid dat we ons gedragen mogen voelen door u op het moment dat we dat doen. Dat we Ook al is het soms spannend dat we het toch durven te doen, Heer, want er kunnen zulke mooie dingen uitkomen. Lieve Heer, neem ons de aankomende week mee. Draagt u ons, weest u om ons heen. Zegen ons in de dingen die we gaan doen, in het werk, de vakantie, of wat dan ook. Lieve Heer, wees u bij ons. Amen.